erbij komen, hè? God is zo goed. God is een levende God. Hij spreekt. Man, als ik dat verhaal van die moslimvrouw lees, het spreekt zo verschrikkelijk op mijn hart. God is niet ver weg. Hij is zo dichtbij. Ook hier. Ook nu. Ook voor jou. Nou, even terug naar waar ik de vorige keer over gepreekt heb. Dat is natuurlijk altijd een standaardvraag. Waar heb ik het vorige keer over gehad? Kijk of ik het is blijven hangen. Nou, ik zal jullie helpen. We hebben het vorige keer gehad over omdenken. Is wat anders denken. En een van de voorbeelden die ik had gebruikt is van, als je nou eens in een andere vertaling leest, dan hè, dat zie je opeens misschien nieuwe dingen. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Dus ja, ik heb al die teksten al 10 keer, 20 keer, 30 keer gelezen. En soms kom je dan tot een verrassende ontdekking. En een verrassende ontdekking, ik heb vorige keer gezegd, we hebben het over omdenken, maar eigenlijk wat er bij mij is blijven hangen, is de doe-het-zelf-christen. De christen die het op zijn eigen manier wil doen. Die denkt, ik kan God zelf ook wel dienen met mijn regeltjes. Nee, ik had natuurlijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan erbij. Ik heb ook nog een liedje van, dat vind ik een beetje kinderachtig, maar zo'n stuk muziek. Ga ik niet over hier en daar eens willen met de waterpomp komen zingen. Dat had ik er weer moeten beginnen. Hè? Maar dat doe het zelf, christen. En wat is dat nou? Kijk, het kwam door deze tekst. Hè? En dat is een tekst die leest dat wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als je naar het vlees leeft, zult u sterven. Echter, als u door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Ja, ik lees dat en het zegt mij niet zoveel. Wat is dan naar het vlees leven? Dan heb ik gezegd, ja, zijn dat dan zonde, liegen, stelen, weet ik het wat? Nee, volgens mij is dat meer. En toen nam ik die vertaling van de Message erbij. En wat staat er dan? Zie je dan niet dat dit oude doe-het-zelf leven, dat we dat geen cent schuldig zijn? Dat oude doe-het-zelf leven. Ik doe het zelf wel. Eigenlijk komt het erop neer, God heeft ons een nieuwe schepping gemaakt. En je gaat proberen je oude schepping wat af te stoffen, op te poetsen, toonbaar te maken en met je oude ik God te dienen. Kansloos. Want die oude ik, ja, hij bestaat eigenlijk niet eens meer, maar die oude ik heeft helemaal niks meer in te brengen. Dolf pleegde een poosje geleden en Hij komt volgende maand weer, hè? Eind volgende maand komt hij weer. Maar ik had die oude preek van de vorige keer had ik nog van hem. En die zei, als je wedergeboren wordt, dan word je een nieuwe soort. Je hebt dus, we noemen dat dan vaak oude ik, nieuwe ik, vlees, geest, weet ik het wat. Hij zei, je wordt een nieuwe soort. En die oude soort kan God niet dienen. En die nieuwe soort kan niet anders dan God dienen. En Galaten 2, volgens mij houdt die dat er ook bij. En er staat in vers 16, wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, waardoor geloof in Jezus Christus. We kunnen bij God helemaal niks met de wet, met je vlees, met je oude ik. Het gaat hier dus niet zozeer om zonde, maar het gaat erom je oude ik. Je kunt met je oude ik God nooit dienen. Je kunt God alleen maar dienen met je nieuwe ik. Die oude ik is dood. Galaten 2 gaat verder en zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, mijn oude ik, maar Christus leeft in mij, mijn nieuwe ik. Even kijken. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. Ik doe de genade van God niet, want als de gerechtigheid door de wet zou zijn, was Christus te vergeefs gestorven. Als de gerechtigheid in mijn vlees zou zijn, had Jezus niet hoeven sterven. En dan komen wij met ons oude ik aan bij God. Wat moet hij daarmee? Helemaal niks. Nou, dat was een beetje de preek van vorige keer. Goed, daar gaan we vandaag gebruiken. Even kijken hoor. We hebben het gehad over over die wetgeleerde die kwam bij Jezus om te verzoeken. En vorige keer stond het ook hierop. En die wetgeleerde zegt, ja, hoe kan ik het eeuwige leven bereiken? Nou, zie Jezus, wat staat er in de wet? Hoe komt hier mee? He, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand. En dit is iets andere vertaling, staat er. En het tweede gebod hieraan gelijk, naast als uzelf. Nou, de wetgeleerde voelt zich natuurlijk een beetje in zijn hemd staan. Want Jezus zegt, doe dit en gij zult leven. Dus hij stelt een strikvraag. Hij geeft zelf een antwoord. En Jezus zegt, je hebt goed geantwoord. Prima.
Ja.
Dus hij denkt, ja. Dus hij denkt, ik ga toch door. En zegt, wie is mijn naast? Nou, dan komt die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. En uiteindelijk draait Jezus dat ook weer om. En die zegt niet wie zijn naast is, maar zegt van wie ben jij de naaste geweest? Omdenken. Ja, dat is... Nou, als we het over de 10 geboden hebben, over de wet. Want je oude ik, die heeft het eigenlijk om volgens de wet te leven. Dat is de wet. En die kan niet aan de wet voldoen. Die kan wel niet aan deze 2 geboden voldoen. Maar die kan ook niet aan de geboden die er achteraan staan. En Jezus zegt in de bergreden. Je hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht is gezegd, u zult niet doden. Nou, daar kunnen we nog wel iets onderscheiden. En dan gaat Jezus verder. Ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig worden, bevonden worden door de rechtbank. Nou, niet doden, ik denk dat er weinig vingers omhoog gaan van mensen die zeggen, ik heb er eens iemand afgemaakt. Maar ten onrechte boos zijn geworden op je broeder, wow, ik denk dat er weinig zijn die... Die dan zeggen, ik niet hoor, zo ben ik niet. En de volgende is alleen voor de mannen. Om daar het verhaal compleet te maken. Hé, je hebt gehoord, geen overspel. Nou, zei Jezus, ja, dat is oké. Maar ik zeg u, al wie... Nou, wacht, ik ben deze. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te beginnen, heeft in zijn hart een overspel gepleegd. Nou, overspel kunnen we misschien nog wel zeggen. Nou, echt, een vrouw van een andere wet geweest, dat heb ik niet. Maar... Ik denk dat veel mannen hier toch zeggen, waarom doet Jezus dat nou? Waarom? Om ons duidelijk te maken dat de weg van de wet volgen een doodlopende weg is. Je komt er gewoon nooit door regeltjes te volgen. Je komt er nooit door de wet te volgen. Je oude ik zal nooit bij God uitkomen. En als die al bij God uitkomt, zegt God, wat moet ik hiermee? Dat soort ken ik niet. Waar gaan we het vandaag over hebben, Seppa? Noem jij eens een mooi onderwerp. Waar zullen we het vandaag over hebben?
Nou, je hebt gezegd, we gingen het over Israël hebben.
Nee, niet over Israël. We gaan het vandaag over zonde hebben. We gaan het over zonde hebben.
Zonde.
Ja. Mooi onderwerp. Toch? En hoe kom je dan bij dat onderwerp? We hebben een paar weken geleden... hadden we hier getuigenissen, toen zei ik van, ik ben bij de oogarts geweest en mijn linkeroog die doet niet zoals die het zou moeten doen. Ik zei ja, en deze tekst was toen de tekst van de week. En soms heb je teksten van de week waarvan je denkt van, mooie tekst. En soms heb je teksten van de week die je hart raken. Deze had mijn hart al geraakt. Toen dacht ik ja, zieke mensen de handen opleggen, dat is onze opdracht. En dan belooft God dat hij zal genezen. En toen kwam er afgelopen iemand naar me toe en zei, ja, maar handen opleggen, dan moet je een rein hart hebben. Ik dacht, ja, shit, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Dan moet je, sorry. Ik zei, ja, dat staat er niet. Want wat er staat is, hem die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, vreemde talen zullen ze spreken, slangen oppakken, doden streken zal het niet schaden. En op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Ik zie daar niks van dat je eerst op je knieën moet gaan om te kijken of je dan een rein hart hebt. Wat is het trouwens eigenlijk een rein hart? Dus ja, maar dat is met avondmaal toch ook. Als we het avondmaal vieren moet je een rein hart hebben. En ik zeg niet dat het niet waar is, maar ik zeg wel... Dat we daar wel heel erg veel nadruk op leggen. Want wat is er bij het avondmaal? Paulus komt op een gegeven moment bij Korinthe. Wat ziet hij of wat hoort hij dat er bij het avondmaal gebeurt? Ze vreten zich vol en ze bezuipen zich. En dan zegt hij, ja, hallo jongens, dat is niet de bedoeling. En ik daag jullie uit, probeer hier maar eens met ons avondmaal je vol te vreten aan stukjes brood en je te bezuipen aan een glaas druivensap. Dus het is goed om dit te lezen, maar je moet het wel even kijken van waarom ging Paulus daar nou zo op los? Je moet wel weten waar je mee bezig bent. Je bent bezig met het lijden van Jezus, met zijn sterven, een lichaam wat hij verbroken heeft. En die context staat het. En als je het hebt over op een waardige wijze het avondmaal vieren, dan is dat niet met je oude ik. Dan is dat met je nieuwe ik, Christus in mij. Daar vier je een avondmaal mee. Dus, de vraag is, de vraag van vandaag, we gaan een quiz doen. En ik heb het tegen Lieper gezegd, jij mag niet meedoen, want die slimmers hadden vrijdagavond Samuel Friends. En die heeft gezegd, nou, ik ben er zondag niet. Nou, hij zegt, waar ga je over preken? Dus ik heb het verklapt, deze vraag. En hij had het trouwens wel goed, hè? Maar laten we eens even, we praten vaak over de zonde en vandaag is zonde ons onderwerp. Maar nou de vraag, wat is de grootste zonde voor een christen? Moord, liegen, ongeloof of overspel? En je mag er maar één kiezen, hè? En dan moet je natuurlijk, kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ja, als je één gebod overtreedt, overtreed je ze allemaal. Dus dan, maar je kan of A of B of C of D. Wie gaat er voor A? Moord.
Ongeloof.
Ongeloof is
het antwoord is C. En ik ben blij dat jullie dat goed hebben. Het antwoord is ongeloof. En ik zat er met Wiebe over te praten. En ik heb altijd een trucje om ervoor te zorgen dat mensen zeggen, ja, maar wat jij vertelt, dat klopt niet helemaal. Dan zeg ik, als je de theologisch woord voor de spreek wil horen, moet je anders zijn. Maar ik ga wel uitleggen waar het over gaat. Maar dat hoeft, wat zegt die meteen tegen mij? Hij zegt, moord en liegen en overspel en al dat soort zonden zijn symptomen, gevolgen van ongeloof. Waarom zou je stelen als God in alles voorziet? Geen enkele reden. Waarom zou je iemand vermoorden als je hart vol is van liefde, omdat je leeft vanuit geloof? Waarom zou je overspel plegen omdat je niet tevreden bent thuis? Of omdat je, weet ik van wat voor reden je allemaal kan bedenken, terwijl God in alles voorziet. Hij voorziet in alles. Of je nou getrouwd bent of niet getrouwd, het maakt niet uit. Hij voorziet. Dus ongeloof is de oorsprong van alle ellende. Ik ben al weken bezig met de preek. En een tijd geleden, Hans, ik wil dat er zo iets doorheen doen. Nou, dat vond ik goed. Nou, dat dacht ik ook wel moeilijk weer mee. Maar uiteindelijk ben ik weken bezig. Ik heb ook iedere keer weer andere onderwerpen, anders opgepakt. Deze tekst kreeg ik vannacht. Ja, waar gaat het nou om? We zijn vaak aan het strijden. En dan ging ook die tekst van Jacobus, die weektekst over. Dan heb je de neiging, ik moet strijden tegen de duivel. Nee, we hoeven niet te strijden tegen de duivel, want die is verslagen. De enige macht die de duivel heeft, is ons om tegen ons te liegen dat hij macht heeft. Ik las pas weer het verhaal, ik had het al eerder gehoord van een evangelist. Die wordt wakker s'nachts en die kijkt en die ziet de duivel op de hoek van zijn bed zitten. En dan hoop jij het, draait zich om en slaapt verder. Ja. Hij heeft niks te vertellen. Helemaal niks. Strijd, de goede strijd van het geloof. Daar gaat het om. Het gaat niet om dat we gaan strijden tegen ongeloof, want dan ben je de verkeerde dingen bezig. Je kan gaan strijden tegen de zonde, je verliest altijd. Je bent met de verkeerde dingen bezig. Zonde van je tijd. Tom de Wal, ik moet nog eens een keertje vroeg op en dan zit ik om 7:15 in de auto. En op God Radio is Tom de Wal. Echt superleuk. Je kan hem ook op je telefoon ontvangen, als je nou soms om 7:15 wakker bent. Godradio.nl of zoiets zal het wel zijn. En dan komt Tom er wel. Het schuurt aan alle kanten. Ik denk er ook wel eens wat van. Maar hij heeft altijd goede dingen. En wat zei hij? Hij zei, Twee dingen. Of je bent op de zoon gericht, of je bent op de zonde gericht. Hij zegt, wees op de zoon gericht. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven dat u geroepen bent. Alle tijd die je aan zonde besteedt, of in strijd tegen de zonde besteedt, is verloren tijd. Doodse stilte. Maar het is wel waar. En ik ga met een voorbeeld ga ik dat een beetje uitwerken. Het voorbeeld van Samuel is best wel een vervelend voorbeeld. Ja, je moet altijd met het slechte voorbeeld beginnen om met het goede voorbeeld te eindigen. Saul was gekroond of gezalfd tot koning van Israël. En God zei tegen hem, ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Alles. Saul gaat op pad en er komen, ik geloof, 200.000 man met hem mee of zoiets, 210.000 man. Echt gigantisch veel. En ze verslaan Amalek. Maar hij slaat ze niet met de ban. Samuel komt later naar hem toe en dan zegt Samuel, ja, het is bijna een poëtisch verhaal. Dan zegt Samuel, wat is dat voor een geluid van schapen in mijn oren? En een geluid van runderen dat ik hoor. Zal zei, ja, die heeft men, hè, het volk, die hebben ze meegenomen. Maar, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de Heer, uw God, te offeren. Ik krijg helemaal de kriebels van. De Heere, uw God, hallo. Maar het overige hebben we met de man geslagen. Nou, ik heb het verhaal helemaal door zitten lezen. Hij had het beste meegenomen. Het bijna beste. En het goede. En alles waarvan hij dacht, er kijk helemaal niks mee. Dat heeft hij daar met de man geslagen. Toen zei Samuel tegen Saul, hou op. Het staat terecht, hè. Als het schuin gedrukt staat, komt het uit erbij. En dan lees je dat verhaal verder en dan zie je, toen was Samuel op zoek van waar is Saul naartoe gegaan. Hij is in Karmel gekomen en zie, hij heeft een gedenkteken voor zichzelf opgericht. Een overwinningsding, want Saul heeft Amalek overwonnen. Had nog nooit, iemand was nooit op de door gedrongen. Een gedenkteken voor zichzelf opgericht. Waar was Saul mee bezig? Hij was niet bezig met wandelen in geloof. Hij was bezig met wandelen in geloof, hij was voor zichzelf. Hij was voor zichzelf begonnen. En daar kan God helemaal niks mee. Ongeloof kan God niks mee. Als je, tenminste, dat is ook maar voor een deel hoor, maar dat moet ik zeggen. Nou, wat zie je dan? En dan zegt Saul, dan gaat hij zich verootmoedigen. Ik heb gezondigd. Eer mij toch voor de oudste van mijn volk en voor Israël. Hij blijft hangen in ongeloof. He, ik heb gezondigd, niet maar als jij dat zo graag wil, Samuel, ik heb gezondigd, maar kom met me mee en eer mij toch voor de oudsten in Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heere, uw God, zal neerbuigen. Nou, uiteindelijk ging Samuel met hem mee. Eerst liep Samuel weg en dan pakt hij zijn mantelbeet en dan scheurt hij er een stuk vanaf. En zegt Samuel, zo zal ook het koningschap van jou afgescheurd worden. Het is gewoon eindelijk niet waard om koning van Israël te zijn. Nou, dat is het verhaal van Saul. Er is ongeloof in zijn leven en hij neemt er geen afstand van. Hij klemt het gewoon vast tot het einde aan toe. We hebben David. En David heeft natuurlijk ook wat vreemde dingen uitgehaald, zullen we zeggen. We kennen Bathsheba. We kennen de volkstelling waar het ook gaat over wie ben ik, hè? Ik heb een volk zo groot. Maar David schrijft Psalm 51, hè? Waarin hij zegt, wordt hij geconfronteerd met zijn zonde en het dringt tot hem door wat hij gedaan heeft. En dan is zijn reactie, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Hij heeft het niet over de God van een ander, hij heeft het over zijn God. En hij gaat, ja... Er staat in het Engels volgens mij een uitdrukking dat je aan het einde van je touwtje bent. Hij is helemaal aan het einde van zijn touwtje. Het is gewoon, hij heeft gewoon helemaal niks meer. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. En schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Ik zei net, God kan niks met ongeloof. En dat is ook zo. Maar als je met je ongeloof bij God komt. En je zegt. Wees mij genadig, God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Dan is dat ongeloof weg. Dan is dat omgewisseld voor geloof. De discipelen hebben ook zoiets meegemaakt. Jezus was met Petrus, Johannes, Jacobus op de berg geweest. De verheerlijking op de berg. En dan komt hij terug en is een heel opstootje. En Jezus komt dichterbij en dan komen ze naar hem toe. Wat is er aan de hand? Er is een man gekomen met een maanzieke zoon. Je zoon is maanziek. Wij zouden het denk ik epilepsie noemen. Maar die symptomen worden erbij. Hij gooit zichzelf in het vuur en in het water. En weet ik, schuim op zijn mond. En dan komt die vader naar Jezus en zegt, ja, ik ben met die zoon bij de discipelen gekomen. Maar ze konden hem niet uitdrijven. Dus hij is bezeten. Ze konden hem niet uitdrijven. En dan zegt Jezus, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik je nog verdragen? Breng hem bij mij. Je zal discipel van Jezus zijn. Alles achtergelaten, je vissersschip, je netten, je vrouw, je kinderen, je schoonmoeder trouwens ook, hè? Dat is dan weer het volgende. Dat staat nergens op. Maar alles achtergelaten om Jezus te volgen. En dan komt er iemand met een zoon die bezeten is en je bidt en er gebeurt niks. En dan komt Jezus en zegt, ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? En hoe gaan de discipelen daar nou mee om? Nou, ik heb de tekst erbij, want die man die komt erbij bij Jezus en dat is wel zo... Fantastisch, dat moet ik echt aanbrengen, want die heb ik ook uit een andere vertaling gehaald. In ieder geval, die vader komt bij Jezus en zegt, als u hem kunt genezen. En dan schiet Jezus ook nog een keer uit de slot. Als, er bestaat in het koninkrijk van God geen als. Nee. En dan reageert die vader. Ik geloof weer, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is niet wat de discipelen zeiden, want de discipelen gingen later wel naar Jezus toe en zeiden, wat is er nou fout gegaan? Dan legt Jezus eruit. Dus je kunt twee dingen doen als je vastloopt in je leven, als je vastloopt in ongeloof. Saul liep vast in ongeloof en hield zijn eigen gelijk aan. David liep vast in ongeloof en riep het uit tot God. De discipelen liepen vast in ongeloof en ze gingen naar Jezus toe, want dat is natuurlijk de plek waar je moet zijn. Ga naar Jezus toe. De enige kracht die de zonde heeft. De enige kracht die de zonde heeft. Is dat jij denkt dat je er niet mee bij God kan komen. Nou, ik heb al gezegd. Ik heb die preek van Dolf nog eens een keer geluisterd. Dat moet je zeker doen. Als je hem niet kunt vinden, moet je een seintje geven. Dan heb ik hem weer. Dat is echt. Hij zegt: problemen met verslaving. Ga met je verslaving bij God op schoot zitten. Ga nooit bij hem weg. God schrikt nergens van hoor, die is wel wat gewend. Maar op het moment dat je in het licht komt met je verslaving, dan zal de zalving het je breken. Zo werkt dat. Je kunt vechten tegen verslaving om wat je wil. Meestal, ja, sommige mensen zijn sterk en dan lukt het wel. Maar als je vrij wil zijn van verslaving, ga bij je vader op schoot zitten. Je hoeft zeker van God niks weg te houden. God is goed. God is vol liefde. Hij slaat zijn arm om je heen. Als je wegvlucht bij God, en dat is de neiging die we hebben, als we gezondigd hebben, als er dingen zijn die niet goed zijn gegaan, om dan maar een beetje weg te gaan bij God. Nee, dat is het laatste wat je moet doen. Ga naar God toe. Hij staat altijd voor je klaar. We waren bij Samuel Friends, en Diener zegt... Die wilde over een gelijkenis hebben. Dus die vroeg aan wie weet er een gelijkenis? Iemand die stak zijn vinger op. Ja, de verloren zoon. En die vertelde het hele verhaal. Hè? En zegt, en die vader, vanaf het moment dat die zoon wegging. Hoe zei ze dat nou? Ja. Hij ging de wereld ontdekken. Ja. Zo soort. Hè? Wat zei je?
Ja.
Wat zei je? Ja, hij ging de wereld ontdekken. Nou, die had hij ontdekt en die was er niet zo tevreden over, dus die kwam weer terug. Zei, van het moment dat die zoon wegging, stond die vader op de uitkijk. Te wachten totdat die zoon terugkwam. En zo is het. Onze vader staat altijd klaar om ons opnieuw in zijn armen te sluiten. Ga nooit bij hem weg. Loop je vast, ga naar hem toe. Als je moet je niet richten op de zonde, maar als je zonde wil overwinnen, moet je bij God zijn. De zonde is overwonnen. Hij is overwinnaar. Jezus is onze overwinnaar. Dus hoe pak je ongeloof aan? Roep het uit. Jezus komt met ongeloof te hulp. Strijd de goede strijd van het geloof. En de goede strijd van geloof is bij onze vader op schoot gaan zitten. En er gewoon lekker zitten. En dan komt het gesprek vanzelf al op gang. Zo werkt dat bij onze God. Jezus is de overwinnaar. De dood en de zonde is overwonnen. En daarin mogen we gaan staan en weten dat Hij de overwinnaar is. Amen. Man, ik zie dat pak wel, dus ik dacht, dat haal ik nooit. Met een rare idee om de zangdienst en de preek samen te doen. Even kijken hoor. Dat komt er nou weer uit. Zo. Goed, Kees.
Ja.
Ja, hoor. Niet altijd. We gaan nog wat zingen, hè?